De boodschap voor vandaag is opnieuw uit Romeinen 3, het laatste gedeelte ervan. En dan lezen we door in Romeinen 4. Het gaat eigenlijk over hetzelfde onderwerp. Het staat in mijn Bijbel boven vers 21, rechtvaardiging door het geloof. Daar hebben we de vorige keer ook naar gekeken. De rechtvaardigmaking, dat die alleen is door het geloof. Mens heeft van nature altijd de neiging, waar je ook komt in de wereld, welke godsdienst je ook maar naar kijkt, om te willen gerechtvaardigd te willen worden door eigen werken, door goede werken. En de Bijbel laat ons heel duidelijk zien op verschillende plaatsen, maar toch ook heel duidelijk hier in het boek Romeinen, dat de rechtvaardiging alleen door het geloof in de Heer Jezus is. Dus niet door eigen werken, op geen enkele wijze. Eigen werken voegen niets, namelijk werkelijk niets toe aan onze zaligheid. Dragen niets bij aan onze rechtvaardigheid. Die is alleen door het werk van de Heer Jezus, doordat Hij zijn bloed gestort heeft aan het kruis, en doordat we dat in geloof aannemen. We hebben er vorige keer naar gekeken. Paulus gaat het nog verder uitwerken, vooral in het vierde hoofdstuk. We zijn de vorige keer geëindigd in het 28e hoofdstuk van vers van hoofdstuk 3. En daar willen we toch nog even verder gaan. Wij besluiten dan, vers 28 van hoofdstuk 3. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken van de wet. Is God een God der Joden alleen? En is Hij het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal Hij een enige God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de vooruit door het geloof. Het wordt hier iets anders gesteld. De besnijdenis wordt uit het geloof gerechtvaardigd, de vooruit door het geloof. Maar Paulus wil hier toch zeggen, het geloof is het enige wat rechtvaardig maakt. Het maakt geen verschil of je uit het volk Israël bent, of dat je een heiden bent, een niet-Jood. Het geloof is het middel om rechtvaardig te worden. Dat kunt u ook nog lezen in Handelingen 15, waar Petrus zegt, wij geloven dat de heidenen op dezelfde wijze als wij door het geloof gerechtvaardigd worden. Er is dus geen onderscheid. En dan zegt hij in het laatste vers, doen wij dan de wet niet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. De mens is altijd extreem. De mens wil of door de wet gerechtvaardigd worden, door goede werken te doen. En als hij of zij dan eindelijk door de genade van God tot het inzicht is gekomen, inderdaad, het is alleen door het geloof, dan heeft de mens de neiging om de wet vervolgens aan de kant te zetten en daar helemaal geen waarde meer aan te hechten. Dat hoor je vaak in deze tijd. Het is of het ene extreem of het andere extreem. En daarom waarschuwt Paulus hier ook tegen. Doen wij de wet teniet? Zeker niet. Hij gaat er later ook nog wat verder op in het boek Romeinen. Maar de wet wordt juist door het geloof bevestigd. Hij zegt in hoofdstuk 7, de wet is heilig en rechtvaardig en goed. En hij besluit dat omdat hij ook zelf tot het inzicht komt. Omdat hij het kwade wat hij doet haat. De wet laat ons zien dat we zondaren zijn. De wet laat ons zien de heilige, volmaakte eis van God. En als we kijken naar de wet, dan zien we, wij voldoen daar niet aan en wij kunnen daar ook niet aan voldoen. En tegelijkertijd laat die wet zien, er is een verlosser nodig. En niet zomaar een verlosser, maar een verlosser die volmaakt is. Zien we bij verschillende offers, dat het dier wat moest worden geofferd, een volmaakt mannetje zonder enig gebrek moest zijn. Een duidelijk beeld van de Heer Jezus. Hij was volmaakt, had geen enkel gebrek. Hij had geen enkele zonde. En we zien in die offers het bloed wat moest vloeien. Tot verzoening. Zonder bloedstorting, lezen we in de wet, geschiet er geen vergeving. De wet laat ons de Heer Jezus zien. Op allerlei verschillende plaatsen. In het beschrijven van het tabernakel zien we zo mooi de beelden van de Heer Jezus. Het goud, het bloedrode kleed, het purperen kleed wat zijn koningschap laat zien, het hemelsblauwe kleed wat zijn hemelse afkomst laat zien. Zo zijn er zoveel dingen in de offers, zoveel dingen die ons heen wijzen naar de Heer Jezus. Als we nu zeggen, die wet is niet meer belangrijk, daar hoeven we niks meer mee te doen, die hoeven we niet te lezen, dan missen we heel veel. En misschien zegt hij, ik vind die wet niet zo interessant, ik kom er zoveel tegen wat ik niet begrijp. Als je gewoon eens binnen het gaat lezen, door de wet, door Exodus, waar het begin, het gaat wel van Exodus, maar als we dan bij die wetten komen, als we bij die bouw van de tabernakel komen, dan wordt het voor veel mensen toch moeilijk. En als we in het boek Leviticus komen, dan wordt het helemaal moeilijk. Maar dat laat juist zo mooi zien, het geweldige, rijke, brede werk ook van de Heer Jezus. In al die offers zien we zijn werk. Allerlei verschillende offers, voor allerlei verschillende onderdelen van het geestelijk leven. De dankbaarheid, de overgave, zijn reinheid gezien in het spijsoffer van fijn gemalen wit meel. Het werk van de Heilige Geest, de olie die over het spijsoffer wordt uitgegoten. De vrijwillige overgave van de Heer Jezus zien we in het brandoffer, het eerste hoofdstuk van Leviticus, dat hij zichzelf vrijwillig gegeven heeft om de straf van u en mijn zonden op zich te nemen. Er is zoveel rijkdom te vinden in de wet. Zet die wet niet terzijde. Hij is heilig, vermaakt en goed. De wet is het woord van God en het is nog steeds een toepassing. Niet om ons aan te gaan houden, want dat is wat de mens van nature probeert, want het gaat niet, maar om erin te zien, de Heer Jezus, daarin te worden opgebouwd. Daarin hem te leren kennen, onder de leiding van de Heilige Geest, dat is de bedoeling. Het geloof bevestigd werd, het geloof zat, inderdaad, ik ben een zondaar, zoals de wet het zegt. En inderdaad, ik heb verzoening nodig, zoals de wet dat zegt. Wat ik ook doe, ik vind in mezelf geen verlossing. Maar de Heer Jezus, die in de wet wordt aangewezen. Hij, die als enige mens de wet gehouden heeft, volmaakt. Hij is mijn verlosser. Het geloof bevestigt de wet. We gaan nu verder in het vierde hoofdstuk. Daarin gaat Paulus het nog wat nader uitwerken. Want mensen blijven toch moeite houden om bepaalde dingen aan te nemen. Het zou in die zin mooi zijn om wat uitgebreider stil te staan bij dit boek Romeinen, maar het is hier op deze plaats niet te bedoelen. U kunt op de website, als het goed is, nog een hele Bijbelstudie vinden over in ieder geval de eerste 8 hoofdstukken over Romeinen. Die gaan er veel uitgebreider op in. Maar voor nu gaan we er in het kort op in. We pakken daar de belangrijkste punten uit. Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem. Dus als Abraham gerechtvaardigd was door zijn eigen goede werken, dan had hij reden om te roemen. Dan had hij het dus verdiend. Maar, zegt Paulus, niet bij God. Tegenover God had Abraham niets om zich op te beroemen. Misschien nog wel tegenover mensen. Die vinden het misschien wel heel wat dat Abraham toch uit het land van zijn geboorte weggetrokken is. Toch in ieder geval een deel van zijn familie heeft achtergelaten. Hij had heel zijn familie moeten achterlaten, dat deed hij niet. Maar toch een deel, hij liet een vertrouwde omgeving achter. Ging naar een land wat hij niet kende, waar hij niets had. En het gedeelte waar hij naar verwezen wordt is hoofdstuk 15. In het hoofdstuk daarvoor dan zien we dat Abraham met een klein leger, 318 man, een geweldig groot leger verslagen heeft. Wat heel wat overwinning had behaald, zelfs over reuzen. Hij verslaat dat geweldig grote leger met dat kleine legertje van hemzelf. Om zijn neef Lot, maar ik denk ook andere mensen die daarbij betrokken waren, te redden. Maar toch vooral zijn neef Lot, die hij wilde redden van deze gevangenschap. Ja, dat zouden mensen toch geweldig vinden. En dat is het natuurlijk ook. Maar tegenover God was het geen reden om zich daarop te beroemen. Hij had daarmee niets verdiend tegenover God. Hebben wij misschien moeite mee, maar God is rechtvaardig. En God is volmaakt. En hetgeen wat Abraham had gedaan, kon hem geen gerechtigheid bij God geven. En dan vers 3, maar wat zegt de schrift? Dat is waar het om gaat. Wat zegt de schrift? Niet wat zeggen mensen, niet wat zeggen theologen, niet wat zeggen predikanten. Wat zegt de schrift. Staan we veel te weinig bij stil. Wat zegt de schrift? We zijn zo geneigd om te kijken naar wat mensen zeggen. Wat mensen doen. Maar het gaat erom, en dat wordt hier naar voren gebracht, wat zegt de schrift? Dat is belangrijk. Dat is waarheid. Dat is waar we op moeten letten. Wat zegt de schrift? Abraham geloofde God. En het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Niet zijn goede werken leverden hem rechtvaardigheid op. Dat lezen we absoluut nergens. Maar zijn geloof maakte hem voor God rechtvaardig. Dan gaat Paulus met een voorbeeld duidelijk maken. Het is soms wat moeilijk beschreven. Het is natuurlijk een andere cultuur. En dat, die hadden andere gewoonten om dingen naar voren te brengen. Maar ik zal toch proberen om het duidelijk te maken. Hij zegt in het vierde vers. Nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Dat is het principe van een arbeidsovereenkomst. Als ik een arbeidsovereenkomst sluit met mijn werkgever, dan heb ik de schuld om voor mijn werkgever werk te verrichten, het afgesproken werk, in afgesproken tijd. En mijn werkgever heeft de schuld om mij het loon daarvoor te betalen. Vroeger werd het loon dagelijks uitbetaald, nu is het aan het einde van de maand. Maar het maakt in die zin niet uit. Als werknemer ben ik verplicht, verschuldigd om het zo te zeggen, om de afgesproken arbeid te verrichten en die ook goed te verrichten. En dan is mijn werkgever verplicht, verschuldigd om mij daar het loon over te betalen. Dus het loon wordt toegerekend niet naar genade, maar naar schuld. Dus als ik mijn loon krijg, is dat geen genade, want ik heb ervoor gewerkt. Als ik er niet voor had gewerkt en ik zou loon krijgen, dan is het genade. Dan heb ik niets gedaan, maar ik heb wel geld gekregen. Ik heb loon gekregen, dat is genade. Maar als ik heb gewerkt en ik krijg dan loon, dan heb ik dat loon ontvangen omdat mijn baas een schuld bij me had. Want ik heb gewerkt voor de baas en nu is de baas verschuldigd op grond van de overeenkomst die we hebben afgesloten om mij geld te geven. En dan zegt hij in vers 5, doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardig, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. En dat is genade. Abraham heeft dus niet gewerkt voor zijn rechtvaardigheid. Maar hij heeft de rechtvaardigheid ontvangen. Hij heeft het loon ontvangen, om het in het voorbeeld van Paulus te zeggen. Hij heeft het loon ontvangen uit genade. Alleen door te geloven. Hij heeft er dus niets voor gedaan, maar hij heeft wel het loon ontvangen. En dat is genade. En nu zegt de schrift heel duidelijk, de zaligheid is genade. Ik vind dat natuurlijk heel duidelijk in Efeze 2. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Zaligheid laat de schrift ons zien. We zouden kunnen zeggen zoals het in vers 3 staat. Maar wat zegt de schrift? En dat is de waarheid. De zaligheid is uit genade. Dus God is ons niet verschuldigd om ons het loon van de zaligheid te geven. Het is genade. Dus dat betekent dat wij er niets voor hoeven te doen. Niets voor kunnen doen. Dat laat opnieuw zien. De zaligheid, de rechtvaardigheid is alleen door het geloof. Want het is genade. We hebben geen roem bij God. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Zeggende, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Nergens lezen we in de schrift, nergens zegt de schrift, zalig is hij die de wet houdt. Er staat in de wet, doe dat en gij zult leven. Maar niemand kon het doen. Zalig is hij die de Heer de ongerechtigheid niet toerekent. En dat laat dus weer zien die genade. Zalig is hij wie in zonde bedekt zijn. Hoe? Uit genade. Door het geloof. Ook in het Oude Testament werden de mensen zalig door geloof. Want de wet konden ze niet houden, ook in het Oude Testament niet. Ze werden zalig door geloof in de beloofde verlosser, die ze toen nog niet als zodanig herkende als de Heer Jezus, maar die in de wet al zo naar voren werd gebracht. Het volmaakte Lam van God. Door het geloof werden de zonden toen bedekt. En door het geloof werd men zalig. Ook in die tijd. Het is zelfs zo, dat is even iets wat we erbij nemen, wat niet hier wordt gezegd, maar wat wel zo is. Als we even terugkijken naar vers 4. Degene die werkt wordt het loon niet toegerekend, maar naar genade en maar naar schuld. Als wij proberen om door de wet te houden, door goede werken te doen, de zaligheid, de rechtvaardigheid te verdienen, maken we eigenlijk de schuld alleen maar groter. Want Jesaja zegt: al onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Al onze gerechtigheden. Met andere woorden, al onze goede werken. Al ons houden van de wet is toch als een wegwerpelijk kleed voor u, Heren. In de HSV staat het letterlijk vertaald: wegwerpelijk kleed, een menstruatiedoek. Dat is niet iets wat je tentoon gaat stellen. Wat je vol trots laat zien. Kijk eens. Dat is iets wat je weggooit. Zo zijn onze gerechtigheden. Zo zijn onze goede werken. We zijn altijd bevlekt met zonde. En nu is het zo, hebben we gezien. Onze goede werken doen niets voor onze rechtvaardigheid. Die is alleen door het geloof. Dus die goede werken maken ons in geen enkel opzicht ook maar een klein beetje rechtvaardig. Maar aan de andere kant, die goede werken zijn bevlekt met zonde. En die zonden maken wel onze schuld groter. Dus als we gaan werken voor onze rechtvaardigheid, verdienen we niks, maar we maken onze schuld groter. Daarom moet u stoppen met proberen door uw goede werken de zaligheid te verdienen. Want het kan niet. Het maakt de schuld alleen maar groter. Maakt het dan niet uit wat we gaan doen? Nee, natuurlijk, dat is helemaal niet wat we hier proberen te zeggen. Het is de bedoeling dat we een goed leven leiden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Niet dat we in zonde gaan leven. Maar als we nooit verder komen dan dat. Als we nooit komen tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Dan levert het ons niets op. Maakt het ons niet rechtvaardig. Hoe goed, hoe netjes we ook hebben geleefd. Het brengt geen rechtvaardigheid van God. Die is alleen door het geloof. Want God is volmaakt. En ik ben daar blij om. Ik moet er niet te denken dat we straks in de hemel zouden zijn en we zouden nog onvermaakt zijn. We zouden daar nog zonde doen. We zouden daar nog met onszelf zitten. Dat zou een absolute verschrikking zijn. Maar de Heer Jezus heeft aan het kruis al de zonden weggenomen. De straf weggedragen. En in ieder die gelooft wordt zij met zijn gerechtigheid bekleed. Mogen we volmaakt zijn in de Heer Jezus. En straks in eeuwigheid vrij van zonde. Vrij van onszelf. Wat een heerlijkheid. Zalig, vers 8, is de man welke de Heer de zonde niet toerekent. De zaligheid is uit genade. Daarom is het niet naar de werken. Het een sluit het ander gewoon uit. Je kunt het ook vinden in het 11e hoofdstuk, als ik het goed heb uit mijn hoofd. Het een sluit het ander uit. Het is of genade of het is werken. Met de schrift laat zien. Het is genade. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. We kunnen dat niet vaak genoeg benadrukken. Door het geloof. En het geloof is een gave van God. Het is het geloof van de Heer Jezus, hebben we de vorige keer ook gezien. De Heer Jezus leefde hier op aarde ook in geloof. Hij had zijn goddelijke kracht afgelegd. En hij wandelde hier op aarde onder de leiding van de Heilige Geest, in gemeenschap met zijn Vader, in geloof. Hij deed alles in geloof. En dat geloof wil hij ook aan ons schenken. Dat wil hij nu schenken. Misschien kunt u er niet bij, hebt u dat geloof niet. De Heer Jezus wil het u geven. Weet u nog, hij is een God die gaarne vergeeft. En hij kan alleen vergeven door het bloed van het kruis. En dat is alleen door het geloof dat u dat zich toe kunt eigenen. En als hij gaarne vergeeft, dan betekent dat ook dat hij gaarne geeft. het geloof om behouden te worden. U hoeft het alleen maar te vragen. Het is ook mooi, ik las in een van de commentaren deze opmerking. Als we het gedeelte bij Abraham bekijken in hoofdstuk 15 van Genesis, waar de Heere zegt dat het geloof van Abraham hen tot rechtvaardigheid werd gerekend, dan zie je dat Abraham toch twijfel zat en dat er ongeloof was. Maar ik las deze woorden. Voor de rechtvaardiging wordt niet het volmaakte geloof geëist, maar het overwinnende geloof. Dat triomfeert over het ongeloof. Het is niet zo dat we een volmaakt geloof moeten hebben. Maar een geloof wat overwint over het ongeloof. Het geloof wat de Heer Jezus vastschrijft in al onze twijfel. Heer, ik weet het niet, ik begrijp het niet. Maar ik geloof uw woord. Al vind ik het nog zo moeilijk. Ik geloof u. Want u bent de waarheid. U bent betrouwbaar. Ik heb alles geprobeerd om de zaligheid te krijgen. En het is niet gelukt. Maar uw zoon is gestorven aan het kruis. Voor mijn straf. En hoe moeilijk ik dat vind. Heer, ik grijp dat vast. Een overwinnend geloof over het ongeloof. Vers 9 dan. Deze zaligspreking dan. Is die alleen over de besnijdenis of ook over de voorhuid? Misschien zijn we nog wel zo listig dat we denken, ja, maar Abraham was toch besneden, dus hij had toch wel iets gedaan. Wat zegt Paulus dan verder? Want wij zeggen dat Abraham het geloof toegerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was, oftewel toen hij al besneden was, of in de voorheid? Dus werd dat geloof hem toegerekend toen hij al besneden was? Of toen hij de voorhuid nog had, oftewel toen hij nog niet besneden was. Dan zegt hij niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. Oftewel, dat geloof werd hem toegerekend. Dat geloof, die rechtvaardigheid, door het geloof werd hem toegerekend toen hij nog niet besneden was. Hij had er dus echt helemaal niets voor gedaan. Hij was zelfs niet besneden. En heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, door hem in de vooruit was toegerekend. Dus nadat Abraham geloofde, heeft de Heer de besnijdenis ingesteld als teken van het geloof van Abraham. Dus niet besnijdenis maakte hem rechtvaardig, maar zijn geloof maakte hem rechtvaardig. En de besnijdenis was een zegel op dat rechtvaardigende geloof. De besnijdenis maakte hem niet rechtvaardig. Geen enkel goed werk wat Abraham gedaan heeft, maakte hem rechtvaardig. Later lezen dat hij zijn zoon offerde. Maar de Heer had dat al gezien. De Heer is van eeuwigheid. Toen Abraham gerechtvaardigd werd door het geloof, was dat nog niet gebeurd. Maar de Heer wist dat het zou gaan gebeuren. Maar zelfs die daad van Abraham, waarin hij zijn enige zoon, voor wie de belofte gold, aan de Heer wilde offeren. Hij had het mes in zijn hand en hij stak als het ware al toe. Is dat niet een daad waardoor je dan toch iets verdient bij God? Wie zou zoiets groots toch voor God over hebben? Zeker, Abraham werd daardoor gezegend. Hij was gehoorzaam aan God. En gehoorzaamheid geeft altijd een zegen. Maar het deed niets toe aan zijn rechtvaardigheid. Niets. Die was er alleen door het geloof. Dat lezen we dus al aan het begin van de Bijbel. Hoe worden we gerechtvaardigd voor God? Door het geloof. En dat geldt de hele Bijbel door. Het is een Bijbels principe. Alleen het geloof maakt ons rechtvaardig. Niet de besnijdenis. Er zijn mensen die denken dat, nu niet zozeer de besnijdenis, maar de doop, rechtvaardig maakt. Ik ben gedoopt dus. Maar de doop maakt niet rechtvaardig. De doop is niet anders dan een zegel op ons geloof. Het enige wat ons rechtvaardig maakt, zoals we dat in het begin van de schrift zien, is het geloof. niet besnijden is. Er zijn ook nu mensen die zich nog laten besnijden. Er is geen enkele Bijbelse grond om te geloven dat de besnijdenis rechtvaardig maakt. Ook niet de doop. We hebben nu geen besnijdenis. We hebben nu de doop. Als een teken van het met Christus gestorven en begraven en opgestaan zijn tot een nieuw leven. Maar die doop maakt niet rechtvaardig. En er is heel wat verwarring over. Ik sprak ooit een man die zat in een bepaalde kerk. En die zei, de doop is een pleitgrond voor je behoudenis. Maar dat is niet waar. Het werk van de Heer Jezus aan het kruis is een pleitgrond voor onze behoudenis. Nooit onze doop. Er staat in het boek Petrus, in de brief, de eerste brief, een tekst waarvan je zou kunnen zeggen, nou ja, dat lijkt er daar toch op dat de doop behoudt. Maar dat wordt nergens in de Bijbel gedragen. Het geloof behoudt. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Het geloof is het wat rechtvaardig maakt. En als er geen geloof is, maar wel een doop, dan zijn we verloren. Daar is de Heer Jezus heel duidelijk in. En als Petrus dan zegt dat het tegenbeeld de doop ons nu behoudt, dan bedoelt hij niet dat die doop op zich ons behoudt, maar hetgene wat de doop uitbeeldt, namelijk het geloof in de Heer Jezus, het gestorven zijn met de Heer Jezus, het gekruisigd zijn met Hem, het begraven zijn met de Heer Jezus. Ons oude mens is daar in het graf gebleven en we zijn opgestaan tot een nieuw leven. Dat is wat de doop beduidt. Dat behoudt ons, niet die doop zelf. Er is geen Bijbelse grond voor. We kunnen niet zomaar een tekst pakken en zeggen van, kijk, dit staat hier en dan ga ik mijn zaligheid te bouwen. Nee, je moet de hele schrift lezen en dan vooraan beginnen, niet achteraan beginnen, want dat doen we ook nog vaak. Vooraan beginnen en zien wat gaat de Heer ons zo laten zien, wat gaat de Heer ons openbaren. En wat in het begin wordt gezegd, dat geldt de hele schrift door. En wat zegt de schrift in het begin aangaande de zaligheid? Die is door het geloof. Wat zegt de schrift aangaande rechtvaardiging? Die is door het geloof. Alleen door het geloof, niet door werken. Het maakt niet uit of u gedoopt bent. Als u niet gelooft, dan bent u gewoon verloren. Nou, niet gewoon, dan bent u verloren. Kniel dan bij het kruis. Geloof in de Heer Jezus Christus, die uw straf gedragen heeft. Waarom? Omdat u een zondaar bent. Omdat u de wet van God hebt overtreden en omdat u de wet niet kunt houden. Maar in die wet is een verlosser aangewezen, de Heer Jezus Christus. En Hij heeft verzoening gebracht. Zijn bloed heeft gevloeid. En Zijn bloed is de verzoening voor al onze zonden. Geloof in de Heer Jezus Christus. Werp de wet niet weg. Dan kunnen we juist zien wie de Heer Jezus is. Het is zo'n geweldige, rijke bron van onderwijs. Voor die de moeite van nemen om het te lezen. Biddend. Voor wie daarin de Heer Jezus wil zien. Dat is een geweldige rijkdom. Ik bedoel met de wet niet alleen de 10 geboden. Dat bedoelt Paulus ook niet. Maar al de boeken van Mozes. Van Genesis 1 tot en met het laatste hoofdstuk van Deuteronomium. Wordt de wet genoemd. Dat is een geweldige rijkdom. Mensen daar nu vanaf. Maar het is een rijkdom. Het is het woord van God. Het hele Oude Testament is het woord van God. Dat mogen we nog steeds lezen. We mogen nog steeds in de gevoed worden. Dat wil de Heilige Geest nog steeds gebruiken om de Heer Jezus te laten zien. Om ons geestelijk te verrijken. Om ons voorbeelden te geven. Om ons als het ware beelden te geven die ons helpen in onze zwakheid. Er zijn zoveel beelden in het Oude Testament die de dingen die we in het Nieuwe Testament vinden duidelijk maken. Dat hebben we nodig. Een mens heeft beelden nodig. Zijn we ook in doorgeslagen in deze tijd, dat we dat letterlijk nemen om alles met tekeningen en plaatjes duidelijk te maken. Ik las toevallig onlangs een interessant artikel van een hoogleraar in het onderwijs. En die zei dat dat eigenlijk helemaal doorgeschoten is. Ook in verhalende beelden kunnen we heel veel leren. Dat is wat we in de Bijbel zien. Zoveel verhalen. Niet zomaar verhaaltjes, maar door God gegeven verhalen. Die ons dingen duidelijk maken aangaande ons geestelijk leven. Die ons dingen duidelijk maken aangaande de Heer Jezus. die ons dingen duidelijk maken gaan aan het verlossingswerk. Het is zo rijk om dat te lezen. Het geloof bevestigt de wet. Het is zo'n rijkdom, het is zo'n verdieping. Als je gewend bent om alleen het Nieuwe Testament te lezen, begin dan vandaag om het Oude Testament te lezen. Niet zomaar af en toe, maar daar dagelijks ook mee bezig te zijn. Te zien wat daarin wordt geopenbaard aan de Heer Jezus. Ik wil nu afsluiten. Wat hebben we gezien? We worden gerechtvaardigd door het geloof. Het is moeilijk voor ons om te vatten. Dat we voor zo'n groot geschenk niets hoeven te doen. Maar we kunnen niets doen. Die rechtvaardiging. Een volkomen rechtvaardiging. Een volledige bevrijding van de straf van de zonde. Het eeuwige leven is er door het geloof in de Heer Jezus Christus. Omdat Hij aan het kruis uw straf gedragen heeft. Omdat Hij de wet volkomen gehouden heeft. Omdat Hij zijn bloed voor u gestort heeft. Zonder bloedstorting is er geen verzoening. Geen vergeven, maar Hij heeft zijn bloed gestort. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Amen.